Gemeente, er is één mededeling en dat is dat de catechisaties deze week gewoon doorgaan. Willen we nu samen deze dienst beginnen? Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we nu samen zingen, Psalm 78, de versen 1 en 2. Neem, o mijn volk, neem mijn leer ter oren. En vers 2, verborgen heen, met diep ontzag te melden. Psalm 78, de versen 1 en 2. Gemeente, willen wij nu met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En laten we daarna zingen Psalm 77, het 8e vers. En vervolgens lezen wij uit het heilig woord des Heren, Matteüs 12, de versen 1 tot en met 15. Dus eerst doen we belijdenis van ons geloof. Vervolgens zingen wij Psalm 77, vers 8. En daarna lezen wij Matteüs 12, de versen 1 tot en met 15.
En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Met u de eerste 15 versen uit Matteüs 12. In die tijd ging Jezus op een sabbatdag door het gezaaide. En zijn discipelen hadden honger en begonnen aarde te plukken en te eten. En de fariseeën dat ziende, zeiden tot hem: zie uw discipelen doen wat niet geoorloofd is te doen op de sabbat. Maar hij zeide tot hen: hebt gij niet gelezen wat David gedaan heeft toen hem hongerde en hun die met hem waren? Hoe hij gegaan is in het huis Gods en de toonbroden gegeten heeft die hem niet geoorloofd waren te eten, nog ook hun die met hem waren, maar de priesters alleen? Of hebt gij niet gelezen in de wet dat de priesters de sabbat ontheiligen in de tempel op de sabbatdagen en nochtans onschuldig zijn? En ik zeg u, dat één meerder dan de tempel hier is. Doch zo gij geweten had wat het is, Ik wil barmhartigheid en niet offeranden. Gij zoudt de onschuldigen niet veroordeeld hebben. Want de Zoon des Mensen is een Heere, ook van de Sabbat. En vandaar voortgaande kwam hij in een synagoge. En zie, er was een mens die een dorre hand had. En zij vraagt aan hem, zeggende, is het ook geoorloofd op de Sabbatdagen te genezen? Opdat zij hem mochten beschuldigen. En hij zeide tot hen, wat mens zal er zijn onder u die één schaap heeft en zo datzelfde op een Sabbatdag in een gracht valt, dat hetzelfde niet zal aangrijpen en uitheffen? Hoeveel gaat nu een mens een schaap te boven? Zo is het dan op de Sabbatdagen geoorloofd wel te doen. Toen zeide hij tot die mens, steek uw hand uit. En hij strekte ze uit en zij werd hersteld, gezond gelijk de anderen. En de fariseeën uitgegaan zijnde, hielden tezamen raad tegen hem, hoe zij hem doden mochten. Maar Jezus dat wetende, vertrok vandaar en vele scharen volgden hem en hij genas hen allen.
Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. Het wordt gevormd door vers 15. Vers 15. En daar lezen wij de woorden, maar Jezus dat wetende vertrok vandaar en vele scharen volgden hem en hij genas hen allen. Tot zover. Zullen we samen een zegen van de Heere vragen over deze dienst. Heerlijke, eeuwige God, Gij die groot zijt in macht en majesteit, Gij die rijk zijt in barmhartigheid en genade, het is tot u dat wij komen op deze zondagmiddag. En we zeggen u opnieuw dank dat we in uw huis mogen samenkomen. Dat in alle vrede en met goede orde we mochten opgaan. Dat we uw woord hebben mogen lezen. En nu, Heer, is alles gereed om uw woord te overdenken. En voordat we dat doen, past het ons, onszelf voor u te verootmoedigen en u te vragen om uw onmisbare zegen. Heere, wilt gij in ons midden zijn? Wilt u met uw majesteit door uw geest, uw dienaar, bekwamen, hem woorden en wijsheid geven, dat hij uw woord mag vertolken, zoals u dat wilt, opdat uw woord recht gesneden mag worden en de rijkdommen van het evangelie aan de gemeente aangeboden mogen worden. En dat u door uw Heilige Geest plaats zult maken voor uw woord in onze harten. Wilt u met uw genade zo werkzaam zijn, dat uw koninkrijk uitgebreid mag worden, ook in ons midden. Want, Heere, wij kunnen uw woord lezen en we kunnen ons verstand vullen. En dat is ook nodig, dat er veel verstandelijk hoofdkennis komt van uw woord. Zonder hoofdkennis zal het niet gaan, maar uiteindelijk gaat het erom dat onze harten bewogen worden, dat onze harten gaande gemaakt worden om u te zoeken. En daar bidden wij u om, of dat wij u mochten navolgen, dat we mochten zien in de Heere Jezus alles wat begeerlijk is, en dat ons leven Christus zou zijn, dat we mochten u volgen, u liefhebben. O, trek ons dan zo zullen wij u navolgen. Bekeer ons, zo zullen we bekeerd zijn. Wil dan in bijzonder met uw Heilige Geest werken in de harten van hen die tot op deze dag nog verloren liggen en geen weet hebben van de nood van hun ziel en geen weet hebben van de heerlijkheid van uw dienst. Wilt u hen te sterk worden en wil met uw geest hen veranderen, hun harten aanraken en de vrucht van geloof en bekering schenken. We bidden u of u met uw geest wilt werken in de harten van hen die uw kinderen zijn. Wat hebben zij er toch nodig om dagelijks voortgeholpen te worden? Ze hebben het nodig om bekleed te worden met de geestelijke wapenrusting, zoals u het ons zegt in uw woord. Wilt u het doen, Heere, opdat er mensen, uw kinderen, versterkt mogen worden, bediend mogen worden uit uw volheid en dat ze grotere schatten mogen vinden in u, de Heere Jezus Christus. Laat daartoe ook de prediking van deze middag mogen bijdragen, dat uw woord ingang mag vinden in onze harten. Wij bidden u of u met uw geest wilt werken in het midden van de gemeente. We bidden u nogmaals, wilt u dominee Bouw verder bekwamen, zegenen, tot zegen stellen hier op de plaats waar u hem gesteld hebt. Zegent u een ieder van ons zoals we hier bijeen zijn. U kent ons hart. U kent hen die worstelen om genade. Ook hen die er wellicht er geen zorgen om hebben, die het hongeren en dorsten naar uw genade niet kennen. U kent ook hen die pijn hebben, verdriet, eenzaamheid, moeite, zorgen in het gezin, een pijn met zich omdragen. Wilt u daarin meekomen en wilt u laten ervaren dat wanneer de druk toeneemt, dat dan ook de genade en de kracht van God mag toenemen in het leven, opdat het draaglijk mag zijn. Wilt u weduwen en weduwnaren vertroosten? Wilt u hen die een lege plaats in hun gezin hebben, nabij zijn? En wil met uw ontferming over ons bewogen zijn? We willen uw naam hartelijk danken voor het feit dat de reformatie heeft plaatsgevonden zoveel eeuwen geleden en dat wij nog steeds daar de vruchten van mogen plukken, hetgeen we gisteren en daarvoor hebben mogen overdenken in verschillende bijeenkomsten. O, geef dat wij die schatten mogen bewaren en ook overdragen aan het opkomende geslacht. Zegen daartoe de jongeren, de jeugd, die in de branding van het leven staan. Laten ze u mogen vinden als de rotsteen waar ze op geplaatst mogen worden en bemoedigd en vertroost mogen zijn. We vragen uw ontferming over ons kerkelijk leven en bidden u om opwekkingen in ons midden, om een diep verstaan van uw woord, dat uw woord centraal mag zijn, ook in ons kerkelijk leven. Zegent u uw kerk wereldwijd. We bidden u voor de kerken, ook in Canada en in de Verenigde Staten. Wilt u ook daar uw koninkrijk laten komen? Wil ook daar met uw geest opwekkingen en een terugkeer geven tot u en tot uw woord. Verblijd ons door uw daden in het midden van deze wereld. O, laat uw koninkrijk toch mogen komen onder de heidenen, onder het volk Israël. Gedenk de vervolgde kinderen Gods, wil hen bemoedigen en versterken. En laat uw woord dat overal verkondigd wordt, niet ledig tot u wederkeren. maar laat het vruchten mogen voortbrengen tot prijs en roem van uw heerlijkheid. Want uw naam moet geëerd worden, gij zijt God, gij alleen. Wek ook onze harten op om in de praktijk van ons leven u de eer te geven. Wilt u daartoe zelf werken met woord en geest, kon het zijn ook vanmiddag onder de bediening van uw woord. Hoor ons in de vergeving van al onze zonden, waarbij we u belijden dat we niet waard zijn dat we dit alles bidden, maar we vragen het van u uit genade, om de Zoon van uw liefde. Amen. U krijgt nu gelegenheid de Heere te dienen met uw offeranden. Laten we dan zingen Psalm 40, de versen 1 en 7. Psalm 40, de versen 1 en 7. Gemeente, wij lezen in hoofdstuk 12 van het Matthäus-evangelie hoe er een strijd plaatsvindt tussen de Farizeeën en de Heer Jezus Christus. De Farizeeën bemerken dat de Heer Jezus hun schijnheiligheid ontmaskert. En de zaligmaker vormt een bedreiging voor hen. En daarom willen ze hem met list vangen. En tot dusver in het evangelie van Matthäus, in dit 12e hoofdstuk, vindt u 2 twistgesprekken met de Farizeeën. Ten eerste willen de Farizeeën de Heer Jezus berispen, omdat naar hun opvattingen van de wet zijn discipelen de Sabbat ontheiligen. En de Heer Jezus heeft hun schijnheiligheid toen aan de kaak gesteld. En vervolgens, toen ze in de synagoge kwamen en er een man was met een verdorde hand, vroegen ze hem of het ook geoorloofd was op de Sabbatdagen te genezen. En de Heer Jezus heeft toen geantwoord met vers 11. Wat mens zal er zijn onder u die een schaap heeft en zo datzelfde op een Sabbatdag in een gracht valt, die het niet zal aangrijpen en uitheffen? En hoeveel gaat nu een mens een schaap te boven? Zo is het dan op de Sabbatdagen geoorloofd wel te doen. En toen zei hij tot die mens, strek uw hand uit. En hij strekte ze uit. En ze werd hersteld, gezond, gelijk de andere. En toen waren de Farizeeën razend. Ze zijn uit die synagoge gegaan met boosheid. En terstond hielden ze een vergadering. En er was maar 1 agendapunt op die vergadering. En dat was: hoe kunnen we Jezus van Nazareth onschadelijk maken? En zie dan hoe de Heere Jezus reageert. Maar Jezus, dat wetende, vertrok vandaar. De Heere Jezus ging daar weg. En dat was niet omdat hij vluchtte. Dat was omdat hij verder geen aanstoot wilde geven. Want ook het uur dat de Vader aangesteld had, waarop hij zijn leven moest neerleggen, was nog niet aangebroken. De Heere Jezus had nog werk te doen in de wijngaard. Hij moest ook op andere plaatsen het evangelie verkondigen aan de verloren schapen van het huis Israëls. En zo letten we op onze tekst en we zien daarin: Christus verkondigt het evangelie aan het volk. Want de Heere Jezus ging daar weg en vele scharen volgden hem en hij genas hen allen. Dus we zien in onze tekst: Christus verkondigt het evangelie aan het volk. Dit houdt in ten eerste een heerlijk voorbeeld. Ten tweede een rijke bemoediging en ten derde een open uitnodiging. Dus Christus verkondigt het evangelie aan het volk. Dit houdt in een heerlijk voorbeeld, een rijke bemoediging en een open uitnodiging. Dus de Heere Jezus ging weg, maar menigten volgden hem. Ze hingen aan zijn lippen. Ze volgden hem. Hij vroeg hen niet: komt u met mij mee? Nee, de Heere Jezus ging weg. Hij wilde verder geen commotie. Hij had het woord verkondigd. Nu stapte hij op en ging naar een andere plaats op deze Sabbatdag om ook daar het evangelie te verkondigen. En vele scharen volgden hem. Ze voelden zich tot de Heere Jezus aangetrokken. Duidelijk. Anders waren ze hem niet gevolgd. En u moet zich voorstellen wat daar gebeurde in de synagoge. Dat gaf toch een opschudding. Ze zagen daar die man daar staan, genezen, blij. De man zal het uitgeroepen hebben. Geloofd, zij God, met diepst ontzag. En de mensen zagen de fariseeën uit die synagoge wegstampen. En de Heere Jezus daar staan. Met waardigheid. Met vriendelijkheid. En de zijn discipelen met hem. En ze gingen weg. En de mensen volgden hem na. Waarom? Waarom volgden ze nu de Heere Jezus na? Stel u voor als u daar geweest was. En u tussen al die menigte mensen doorgelopen was. En u had daar gevraagd aan deze en gene. Waarom volgt u nu Jezus van Nazareth? Dan zou u heel verschillende antwoorden ontvangen. Dan zou u kunnen verwachten dat iemand tegen u zou zeggen. Omdat hij een groot profeet is. En iemand anders zou u zeggen, oh, maar hij is de profeet Elia die komen zou. En een ander zou zeggen, oh, maar deze is Johannes de Doper. Hij is uit de doden weer opgestaan. Of iemand anders zou zeggen, hij is een van de oude profeten. Ik weet niet welke, maar hij is een van die oude profeten opgestaan. Of iemand anders zou zeggen, volgens mij is hij de lang beloofde Messias. En hij zal ons verlossen van de Romeinen. Gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren. Of een vrouw die erbij stond, zou u zeggen, o welzalig de borsten die hem gezoogd hebben. Welzalig is zijn moeder, want deze is groot en heerlijk. Maar er zouden nog meer redenen te noemen zijn waarom mensen de Heere Jezus volgden. Als u wat verder zou lopen in die menigten en u zou het aan een ander groep mensen vragen, waarom volgt u nou Jezus van Nazareth? Ze zouden het zeggen, omdat hij zulke machtige werken doet. Hij voedt ons met brood uit de hemel. En zojuist die man, ziet u hem lopen? Die man die had juist een verschrompelde hand. Zo was hij geboren. En de Heere Jezus hoeft maar tot hem te spreken. En die hand is weer gezond. En laatst heeft hij Melaatsen aangeraakt. Wat wij nooit mogen doen, maar hij deed het. En ze werden rein gezond. In plaats van dat hij onrein werd, werden die Melaatsen rein. En zo zou u dan horen hoe de mensen diep onder de indruk waren van de werken. En daarom volgden ze hem na. Want nooit heeft zoiets plaatsgevonden in Israël. O, hij is de grote profeet van Nazareth, machtig in werken. En ze komen overal vandaan om door hem genezen te worden. Zelfs komen ze uit de omliggende heidense landen. En als u nog wat verder zou wandelen tussen die schare mensen. En u zou aan anderen vragen, waarom volgt u eigenlijk Jezus van Nazareth? Dan zouden ze u zeggen, o, hebt u hem dan nooit horen spreken? De woorden die hij spreekt, die zijn vol, die zijn geladen. En hij legt ons het woord van God zo heerlijk uit. En hij spreekt zo eenvoudig. Kinderen kunnen hem begrijpen. En weet u, er is iets. Wanneer hij spreekt, dat we allemaal luisteren. Hij spreekt met gezag. Niet zoals onze rabbies. Zij spreken regel op regel en wet op wet. O, daar heb je genoeg van. En als u zo om u heen zou gekeken hebben, dan zou u zien hoe mensen versteld stonden van zijn prediking. Ze vonden zijn gelijkenissen prachtig om aan te horen. En hij kon zo mooi de wet uitleggen. En het klopte wat hij zei. Dat voelde je gewoon aan. En hij sprak tot de gewone man. Geen zwaarwichtige, theologische, Joodse uiteenzettingen. Maar hij gebruikte beelden uit het dagelijkse leven. Hij vertelde verhalen waarbij mensen zich wat konden voorstellen. Hij had het over een boer die het land opging met zijn mand zaaigoed. En hij strooit het zaad uit over de akker. En hij sprak over vissermannen die hun vangst uitzochten. En hij vertelt van pachters die de vruchten van hun land moesten afstaan. Hij gebruikt het voorbeeld van nieuwe wijn. Die moeten uiteraard in nieuwe leren zakken. Dat weten onze kinderen ook. Ja, precies. De kinderen konden het begrijpen. Anders gaan de zakken scheuren. En zo, gemeente, moet de prediking van de Heere Jezus zo diep aangrijpend geweest zijn. Zo eenvoudig dat kinderen het konden begrijpen. En toch zo diep dat de meest bestudeerde schriftgeleerde onderwijs eruit kon ontvangen uit zijn woorden. En als u dan verder zou gaan tussen die mensen, en u zou weer aan anderen vragen, waarom volgt u nou de Heere Jezus? Dan zou u het antwoord krijgen. Hij is zo zorgzaam. Hij is zo vriendelijk. Hij straalt het uit. Mijn kinderen, weet u, die staan graag bij hem. En er is bewogenheid in zijn ogen. Er is liefde. Hij spreekt met tranen. Hij is barmhartig. De rabbijnen die ons onderwijzen in onze wetten, die geven niets om mij. Die hebben nooit tijd voor mij. Maar deze is met barmhartigheid bewogen. Hij ontvangt de zieken. Hij geneest hen. Zo zorgzaam. En zo, gemeente, zijn er alle mogelijke verschillende redenen geweest waarom al die menigten mensen zich tot hem aangetrokken voelden. En zo moet u zich ook maar rustig eens voorstellen de enorme werkdruk waaraan de Heere Jezus blootstond. Misschien denken u en ik dat wij het wel eens druk hebben. En dat we zoveel te doen hebben dat een mens zich afvraagt, hoe krijgt hij het voor elkaar? Maar niemand had het zo druk als de Heere Jezus. Hij was omringd door grote menigten, meervoud, mensen. En ze verdrongen zich om zijn aandacht te vragen. De Heere Jezus werkte van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En als u wel eens bij mensen op huisbezoek geweest bent, of als u in het evangelisatiewerk wellicht misschien ergens met een kraam gestaan hebt, en dat u verschillende gesprekken zo achter elkaar gevoerd hebt, indringende gesprekken met mensen uit de wereld of mensen in nood, dat is afmattend. En de Heere Jezus sprak zo hele dagen. En 's morgens vroeg, toen het nog donker was, we lezen dat de Heere Jezus opstond. We lezen niet dat hij dat elke morgen deed. Maar we lezen dat hij het deed. En we lezen ook dat hij 's nachts overbleef in het gebed. Het staat ook niet dat hij dat elke nacht deed. Maar dat deed de Heere Jezus wel, want hij had de gemeenschap met zijn Vader zo nodig. En daarom stond hij vroeg op, toen het nog donker was, nog diep in de nacht. En hij ging naar buiten op een eenzame plaats om daar gemeenschap met het hemelse heiligdom te beoefenen. Hij had het zo nodig. Hij, licht uit licht, God uit God. Hij die geen zonde te belijden had. Hij had het nodig om zich af te zonderen. Om bekrachtigd te worden. En wanneer er belangrijke beslissingen waren in zijn leven, daar gaan we nu niet verder op in, maar dan lezen we ook dat hij een nacht overbleef in het gebed. De Heere Jezus had het gebed nodig. Hoeveel te meer u en ik, wij mensen uit het stof opgerezen. Wij mensen die zoveel zonden hebben te belijden en zoveel zwakheid hebben. De Heere Jezus had daar niets van. Maar toch moest hij bidden. Dat deed hij 's morgens vroeg. Zo had hij nog de hele dag nog om zich te bekommeren om de ellendigen en de armen. En het moet toch een bewogen gezicht geweest zijn om de Heere Jezus te zien, het licht der wereld, met zijn handen vol met genade en waarheid, met macht om te genezen en te redden. En daar stond hij omringd met zieke mensen. Het zal ook een gezicht geweest zijn met hun verminkte lichamen, met verschrikkelijke ziekten, met etterende wonden, kreupel, lam, blind en bezeten. Al roepend kwamen ze tot hem in al hun nood, in hun moeite, in hun angsten, in hun bezetenheid, in hun pijn. Ze zochten een toevlucht in hem en het bleef maar doorgaan. En de discipelen hadden er soms genoeg van. Ze konden het niet meer aanzien, al die mensen. En ze zeiden soms tot de Heere Jezus, o, laat hen toch alsjeblieft bij u vandaan gaan. Stuur hen naar huis. Soms moesten ze het avondeten en het middageten overslaan, omdat er gewoon geen tijd voor was. En soms was de Heere Jezus zelf ook dodelijk vermoeid. Want hij was mens. Hij was God. Ja, hij was mens. Zodat wanneer er een grote storm opsteekt op het meer van Galilea en de Heere Jezus in dat schip is met zijn discipelen, dat de Heere Jezus zo moe was dat hij zijn hoofd op een kussen legde en hij viel in slaap. Te midden van een razende storm, zo vermoeid was hij. Maar de Heere Jezus was altijd beschikbaar. Hij toonde oprechte zorg. Hij weigerde niemand. Het zal toch bijzonder geweest zijn. Zo heerlijk. Hij wees niemand af. En daarmee trok hij jongeren en ouderen tot zich. En ze kwamen ook overal vandaan. Het is wat geweest. Matthäus 4, vers 25 beschrijft het. En vele scharen volgden hem na van Galilea en van Decapolis. Dat was aan de andere kant van de zee van Galilea, daar ten oosten daarvan. En van Jeruzalem kwamen ze, en van Judea, en van over de Jordaan. En zelfs kwamen de Farizeeën uit Jeruzalem vandaan, die via het over Jordaanse naar Galilea trokken, want ze wouden toch niet door het land van de Samaritanen gaan. Matthäus 15, vers 1, toen kwamen tot Jezus enige schriftgeleerden en Farizeeën die van Jeruzalem waren. Ze wouden ook wel weten wat daar toch aan de hand is in Galilea. En velen volgden hem. Ze kwamen met al hun ziekten. En daarin, gemeente, zijn zij een voorbeeld voor ons. In al uw nood. Met al uw klachten. Met alles wat u niet begrijpt, wat in uw leven gebeurd is. Met uw worstelingen. Met uw verward begrip. Met uw zonden. met heel uw leven. Er is maar één adres voor u en voor mij, de Heere Jezus Christus. Blijf nooit bij hem vandaan. En het frappante is, deze mensen begrepen niet eens waar de Heere Jezus voor gekomen waren. Het was om zijn volk zalig te maken van hun zonden, maar dat begrepen ze niet. En toch ontving hij hen. Ze waren meer dan welkom. En dat geldt ook voor u. Ook in al uw onbegrip, wie u ook bent. Vele scharen volgden hem. Maar er zijn nu veel meer mensen die hem volgen. Over heel de wereld. Ze hebben hem leren volgen als de zaligmaker voor hun zielen. Ze zijn ontdekt aan hun zonden en ze kunnen niet meer buiten de Heere Jezus. Ze hebben hem nodig om hen te redden van hun zonde en ellende. Ze hebben zijn leiding in hun leven nodig, zodat ze hun leven niet zouden verknoeien, maar dat ze hun zouden leren te leven naar zijn wil. O, bent u een van deze mensen geworden? Is er ook in uw hart een trekking naar Christus vanwege zijn liefde, zijn zorg en zijn barmhartigheid? Want u mag bij de Heere Jezus komen met al uw vragen, met al uw moeite, met al uw klachten, maar vergeet toch vooral dat ene niet. Uw zonden. Uw ziel, uw hart, dat dood is. En ook u, kind des Heren, u moet het toch ook belijden, dat beleeft u toch, dat u midden in de dood ligt. Zoals het avondmaalsformulier ons dat zo duidelijk vertelt. Daar hebt u toch last van. Zo moeten we bij hem terechtkomen. Ik heb de Heere Jezus nodig. Mijn ziel dorst naar hem. Is hij u al dierbaar geworden? Lieflijk? Noodzakelijk? Is dat de reden waarom u hem volgt? Waarom u hem achterna klaagt? Ik heb u nodig in mijn leven, Heere Jezus. Dan bent u gezegend. Dan bent u aan het juiste adres. Dan komt u ook niet bedrogen uit. Want er staat ook in onze tekst, hij genas ze allen. En dat is een rijke bemoediging. Hij genas hen allen. Dat is een overweldigende waarheid. Hebt u ooit van een dokter gehoord die elk patiënt kon genezen die bij hem kwam? Er zijn altijd ongeneeslijke gevallen voor dokters, maar deze kent geen ongeneesbare gevallen. Niemand die tot hem vluchtte kon geen genezing vinden. Niemand werd ooit door hem afgewezen. Nooit zei hij dat hij het te druk had. Dat zouden de Joodse rabbijnen wel zeggen. Maar eigenlijk bedoelden ze dat die mensen die tot hen kwamen om raad, dat ze eigenlijk niet belangrijk genoeg waren. Maar zo was de Heere Jezus niet. Iedereen was voor hem belangrijk. Kleine kinderen, zuigelingen, melaatsen, weduwen. Hij had een open oor voor allen in hun nood. Hij liet niemand teruggaan zonder door hem gehoord te zijn. Hij genas hen allen. En dat deed hij ook simultaan, tegelijkertijd. Ze hoefden maar zijn kleding aan te raken. Ze waren genezen. En ze deden het soms van verschillende zijden. En hij sprak een ander aan. Matthäus beklemtoont dit in zijn evangelie. Het is schitterend om het te lezen en op u in te laten werken. Matthäus 4, 23 en 24. Dat de Heer Jezus ging door geheel Galilea, lerende in hun synagogen, predikende het evangelie des koninkrijks, genezende alle ziekte en alle kwaal onder het volk. En zijn gerucht ging van daaruit in geheel Syrië. En ze brachten tot hem allen die kwalijk gesteld waren, met verscheidene ziekten en pijnen bevangen zijnde, en van de duivel bezeten en maanzieken en geraakten, en hij genas dezelve. Matthäus 9, vers 34. En Jezus omging al de steden en vlekken, lerend in hun synagogen en predikende het evangelie des koninkrijks en genezende alle ziekte en alle kwaal onder het volk. Het is alsof de Heilige Geest ons daarbij wil bepalen. Hij genas hen allen. Lucas beschrijft dit gebeuren in Lucas 6, vers 17 tot 19. En met hen afgekomen zijnde stond hij op een vlakke plaats. En met hem de scharen zijner discipelen en een grote menigte van volk van geheel Judea en Jeruzalem. En van de zeekant van Tyrus en Sidon die gekomen waren om hem te horen. En om van hun ziekte genezen te worden. En die van onder reine geesten gekweld waren en zij werden genezen. En al de scharen zocht hem aan te raken. Nou, dat moet u opvatten zoals u het leest. Heel de scharen stond tegen de Heer Jezus aan te dringen. En daar was een ander, want er ging kracht van hen uit. En hij genas ze allen. Al deze mensen die ziekten en nood hadden, werden genezen. Hoe heeft de Heer Jezus al dat werk kunnen doen? En toch lezen we het. Hij genas ze allen. De Heere wilde dit doen. Het was een belangrijk onderdeel van zijn ambtelijke bediening. Het was zo belangrijk voor hem dat wanneer de discipelen van Johannes de Doper bij hem komen in Matthäus 11 vers 5 en de Heer Jezus wil dan zijn ambtelijk werk omschrijven aan de doper, dan zegt hij om terug te gaan en tegen de doper te zeggen: de blinden worden ziende, de kreupelen wandelen, de melaatsen worden gereinigd, de doven horen, de doden worden opgewekt en de armen wordt het evangelie verkondigd. En hij genas hen allen. Het zal wat geweest zijn. We stellen ons voor dat er ook melaatsen stonden op een afstand die niet dichterbij mochten komen. En terwijl de Heer Jezus omringd was door scharen mensen, die zaten te roepen en te praten. En verder op die melaatsen. Ze zullen wel gedacht hebben, zou die profeet ook ons kunnen zien of horen? En ze riepen, maar hij hoorde een hulpgeroep uit de verte. Hij genas hen, want er staat, hij genas hen allen. Het wordt hier benadrukt. Het is belangrijk. Het is iets om over na te denken. En dat moeten we onthouden. Niet overheen lezen. Dat wil de duivel. Oh, lees ze maar overheen. En goed gelezen, goed. En nou maar vergeten. Dat zegt de duivel. Nee, over nadenken. Erop concentreren. Hij genas hen allen. Het wordt benadrukt in het evangelie, herhaaldelijk. En dit mogen we ons voor ogen stellen, wanneer wij nu nog tot hem komen. Niet lichamelijk, maar veel rijker in het gebed door de geest. Rijker, veel rijker, want nu kunnen alle mensen overal ter wereld hem aanroepen in het gebed. En dan moeten we nadenken over hij genas hen allen wanneer u in het gebed bent. En dan mag u weten, de Heer Jezus is dezelfde als toen. Jongens en meisjes, de Heer Jezus is in de hemel nu, dat weten jullie. Maar hij is dezelfde als toen. Want Hebreeën 13 vers 8 vertelt ons, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde in eeuwigheid. Zo vertroostend als hij toen was, zo is hij het nog. Zo zorgzaam als hij toen was, zo is hij het nu. En zo krachtig zijn woord klonk, zo is het nu. Door zijn geest, toegepast aan het hart. Wanneer de geest van Christus u overtuigt, dan weet u dat zijn woord de waarheid is. En nu zijn er hen die tegen de Heere rebelleren. Het is jammer genoeg om te zeggen dat er velen zijn die dat doen zoals de fariseeën toen deden. Ze zijn er te goed voor. Of ze zijn er te slecht voor in de wereld. Dat denken ze tenminste, maar ze zijn er. Geen mens is te slecht voor de Heere. De mens rebelleert. In wezen vindt de mens zich er te goed voor. Ook al leeft hij in de zonde, of ook al leeft hij als een hypocriet in de kerk. Maar dan zien we tenslotte ook een open uitnodiging. Want gemeente, al deze handelingen en genezingen, u voelt het aan. Ze zijn een uitnodiging, een impliciete uitnodiging tot ons. Dat wij tot hem zouden gaan om genezing. Want de tekst zegt het toch, hij genas hen allen. En die scharen waren niet eens uitgenodigd. De Heer heeft geen gezanten afgezonden door geheel Syrië. Ik ben er nu, u kunt komen. Kom tot mij, al gij Syriërs. Dat heeft de Heer nooit gezegd. Hij kwam tot de verloren schapen van het huis Israëls. Maar hij wees hen toch niet af. Al die scharen hadden geen uitnodiging. Maar weet u, wij hebben wel een uitnodiging. U bent toch zo vaak al uitgenodigd. U hebt het toch zo vaak zondags hier horen verkondigen vanaf deze kansel. Dat er een zaligmaker is voor verloren zondaren. En wend u tot mij, alle gij einden der aarde, en wordt behouden. Want hij genas ze allen. Nou, wat betekent dat nu? Betekent dat dat de Heere Jezus gekomen is om ons van al onze ziekten te genezen? Was dat zijn taak op aarde? Zou het ons werkelijk goed doen als de Heere ons van al onze ziekten zou genezen? Nou, dat zou geweldig zijn. Als de Heere Jezus daarvoor gekomen was, om ons van onze ziekten te genezen. Ja, wij zouden dat geweldig gevonden hebben. En dan konden we leven misschien tot 80 of 90, misschien wel tot 120. Maar uiteindelijk moet ons lichaam vanwege ouderdom het toch opgeven. En dan? Ja, dan is er niets meer. Dan is er alleen maar de buitenste duisternis. Kijk, het gaat er niet om uiteindelijk dat we van onze ziekten genezen worden. En Gods kinderen worden ook niet van al hun ziekten genezen. Maar waarom staat er dan, hij genas hen allen? Wat betekent dat nu? Wat was zijn taak op aarde? Wat was het ook alweer dat de engel tot Jozef gezegd had in die droom in Matthäus 1 vers 21. En Maria zal een zoon baren en ge zult zijn naam noemen Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dat was het. En luister ook eens hoe de Heer Jezus zelf zijn taak op aarde omschrijft, gelijk de Zoon des Mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en om zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. En het wordt ook heel duidelijk wanneer u Johannes 3 vers 14 tot 16 bekijkt, wanneer de Heer Jezus tot Nicodemus zegt, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben, want alzo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En het doel van zijn komst was om van de zonde te redden en van de straf te redden, van de hel die wij allen verdiend hadden. En dat is het ook waarom wij lezen in Handelingen 5 vers 31, wanneer de apostelen de reddende macht van de Heer Jezus onder woorden brengen, dan zegt hij, deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker, om Israël te geven bekering en vergeving der zonden. Het doel was niet om te genezen. Dat waren tekenen, tekenen waar de Heere Jezus zeer door op gebrand was. De Heere Jezus wilde dat doen om duidelijk vele voorbeelden te geven van zijn zaligmakende en zijn reddende macht. Kijk, uiteindelijk zal de Heere Jezus zijn volk redden van al hun pijn, hun ziekten, hun leed, hun tranen, hun dood. Ja, de Heere Jezus zal alle tranen van hun ogen afwissen. Dat zal er gebeuren in de hemel. Daar zal geen rouw, geen pijn, geen gekrijt zal er meer zijn. Geen tranen, geen zonde. Want de Heer Jezus zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En daarin ligt begrepen al de gevolgen van hun zonden. En daarom betekent het, wanneer er staat, hij genas hen allen, dat betekent dat allen die met hun zonden en met de nood van hun bestaan tot hem vluchten, hij geeft volkomen vergeving van al hun zonden. Ze ontvangen een nieuw leven in hem. Ze worden gereinigd en vernieuwd. Hij geeft een hart om in hem te geloven. Hij schenkt hen volkomen verzoening van al hun zonden. Hij giet uit zijn heilige geest op hen, die hen zal leiden in al de waarheid. Deze eenvoudige woorden, hij genas ze allen. Het is een vrije uitnodiging om tot hem te komen, om hem aan te roepen. Want hij werpt niet uit die tot hem komt. Hij heeft een welgevallen om begenadigd te zijn. De Heere heeft geen behagen in de dood van de zondaar, maar daarin dat de zondaar zich bekeren en leven. Hij genas ze allen. Dat houdt in een vrije uitnodiging voor jou, voor mij, voor u, voor allen die onder het evangelie zijn. U wordt uitgenodigd om verzoening voor al uw zonden te ontvangen en een nieuw leven in hem te ontvangen, zaligheid te verkrijgen. Maar weet u, velen komen niet. Ze blijven weg. Ze nemen er letterlijk niet de tijd voor om eens rustig al de nood van hun leven op een rij te zetten. En met dat grote pak van alle noden bij de Heere te komen en al die nood voor hem neer te leggen. En dan vervolgens te belijden dat ze de helft van hun nood niet eens weten omdat ze nog zo blind zijn. Maar ze doen het niet. Ze hebben er geen tijd voor. Ze zijn er te druk voor. We zijn er te gejaagd voor. En ons verloren staat weegt ons niet zwaar genoeg. We denken uiteindelijk, het zal wel meevallen. Ik ben toch altijd in de kerk geweest. Om nou echt een levende band met de zaligmaker te krijgen. Dat zijn geest in mij gaat leven. Ja, dan kan ik niet alles doen wat ik graag wil doen. Kijk, u begrijpt er dan niets van. Want wanneer de Heere in uw leven komt, dan verandert alles. Dan neemt hij inderdaad zaken weg. Maar die zaken kunnen u alleen maar benadelen. Bij de Heere is het enkel voordeel. Vraagt u het maar aan een kind Gods. Vraagt u het maar aan hen. Of ze ooit terug zouden willen naar de wereld. Ooit terug zouden willen naar een vorig leven die ze gehad hebben zonder God. Dat zouden ze nooit willen doen. Ook al zijn ze in druk en ook al hebben ze een kruis te dragen. Zijn liefdesdienst is het allerbeste. Weet u wat noodzakelijk is? Dat Gods geest ons aan onze ellende ontdekt. Het is zo nodig dat we door Gods geest mogen zien wat in ons leeft. Want het probleem is met ons dat we denken dat we rijk zijn, maar dat we niet beseffen dat we melaats zijn. Arm, jammerlijk, naakt. Soms kunnen mensen denken dat ontdekt worden aan zonde een verdienste is. Waar dan met enige voldoening naar gekeken wordt. Sommige mensen denken, ja, als ik nou maar eens goed ontdekt was aan mijn zonde, dat het er diep door zou gaan. Nou, dat zou mooi zijn. Dat zou fijn zijn. Dan ga ik met mijn ontdekte staat naar de Heere toe. En dan zeg ik, ja, nu kan ik bij u komen, Heere. Want nu ben ik zo diep doorgeleid en ontdekt aan mijn zonden. En dan denken ze dat we met enige voldoening op kunnen zien. Maar zo begrijpt u het helemaal niet. Wat gebeurt er wanneer u ontdekt wordt aan uw zonden? Dat is niets fijns. Dat is niet iets plezierigs. Dat is niet iets waar u dan met genoegzaamheid aan op ziet alsof ik nu een voorwaarde voldaan heb. Denk maar aan al die zieken die bij de Heer Jezus kwamen. Hoe waren die nou? Nou, één ding wisten ze. Ik ben ziek. Ik heb pijn, verschrompeld hand, melaats, blind. Ze wisten het. En ten tweede, ze waren ellendig aan toe. Ze voelden zich helemaal niet fijn. En wanneer u door Gods geest ontdekt wordt aan nood in uw leven, dan voelt u zich ook ellendig. U voelt zich helemaal niet prettig. U denkt helemaal niet, nou heb ik aan een voorwaarde voldaan. En nu mag ik tot de Heer Jezus gaan. Nee, wanneer de Heer in uw hart aan het werk is, dan lijkt u op die zieke mensen. U kermt. U zegt, oh, u ziet dat u verdorven bent. Duizend twijfels gaan door uw ziel. U vindt uzelf helemaal niet geschikt om tot de Heer Jezus te gaan. U vindt uzelf een mislukkeling, zo zwart, zo vuil. Ik heb gefaald, allemaal bedenkingen. Ik weet niet eens genoeg mijn zonde, gaat u dan zeggen. En ik heb de Heer Jezus niet lief zoals het moet. En ik hou zo vaak mijn mond wanneer ik spreken moet. En u zit in allerlei verwarde bedenkingen over uzelf. Maar u bent zo onwaardig, zo vuil. U hebt dan de neiging juist om bij de Heere vandaan te blijven. Het stormt in uw ziel. En u durft nauwelijks te bidden. Het kan zo benauwd zijn dat u dan zelfs denkt, ik ben niet genoeg ontdekt aan mijn zonde. Zo wordt u aangevochten. Zo denkt u, ik ben te slecht voor Christus. U voelt u verloren. Duizend twijfels. En u bent helemaal niet geschikt om tot de Heere te komen. Ik heb het verprutst. Ik ben zo blind. Ik ben zo ver bij de Heere vandaan. Maar de waarheid is, hij geneest hen allen die tot hem komen. Waarom? Omdat hij van zulke armen en ellendigen de ongerechtigheden op zich geladen heeft. Hij nam hun ziekten. Hij nam hun ellenden. Hij nam die last van hun zonden op zich. Want weet u, het staat er zo eenvoudig. Hij genas hen allen. Maar weet u wat dat betekende voor de Heere Jezus? Daar hangt wel een prijskaartje aan. Het ging niet allemaal zomaar. Al die ziekten, wat gebeurde daarmee? Die werden allemaal op hem geladen. Die blindheid, die melaatsheid, een verschrompelde hand. Al die zonden, al de gevolgen van die zonden. Daar moest hij de prijs voor betalen. En zo werd het een onnoemelijke zware last. Geen mens zag het, maar hij wist het, totdat hij vlak bij Golgotha kwam. En toen zei hij het aan zijn discipelen, hoe word ik geperst met zo'n last, want al die ziekte nam hij op zich. En al die verloren zielen die hij gered heeft, al de schuld nam hij op zich. En voor hem was er geen genezing. En voor hem was er geen ontferming. En toen moest hij die grote, zware, onmenselijke last, moest hij vast laten spijkeren op Golgotha. En in dat vreselijk lijden, toen riep hij om zijn God. Maar zijn God was er niet. In zijn nood riep hij. Maar voor hem was er geen genezing. Voor hem geen verhoring. Anderen had hij verlost van hun angst en pijn. Zelf kreeg hij geen verlichting. Hij moest de vloek van de zonde dragen. Toen moest hij het betalen. Al die genezingen, al die reinigingen, al die gebedsverhoringen die hij gaf. Hij moest de prijs, de zwaarste prijs betalen. Anderen werden verlost. Hij moest betalen. En zo werd hij als een onreine buiten Jeruzalem geworpen. De allerzwaarste prijs. En daarom kon hij hen genezen. Allen. En daarom mag die vrije uitnodiging uitgaan. Maar hoe is het nou met u en met mij? Wat doen wij nu? U begrijpt het heel goed. Kan een blinde het zich permitteren bij de Heere Jezus vandaan te blijven? Natuurlijk niet. Als u daar geleefd had in Galilea, man, ga naar de Heere Jezus toe. Maar u dan? Kunt u het zich permitteren? Is er iemand hier die het zich kan veroorloven om bij de Heere Jezus vandaan te blijven? Hetzelfde antwoord. Natuurlijk niet. Wat voor nood u ook hebt, hij weet er raad mee. Zie toch op zijn barmhartigheid. Is er misschien niemand die naar jou wil luisteren? Dat kan. Is er misschien niemand die naar uw nood wil luisteren? Ze begrijpen u niet. Hier is iemand die luistert. Hij wil luisteren. En hij kan u volkomen zalig maken. De miserabelste kan hij redden. Zie dan toch op zijn liefde. Besef zijn goedertierenheid. En werp dan de nood van uw ziel voor hem neer. De last van uw ongeloof. De pijn van een onbekeerlijk hart. De vragen van uw levenspad. Leg het voor hem neer. Hij weet er raad mee. De nood van die mensen was allemaal heel verschillend. En onze nood is ook heel verschillend. Hebt u verdriet? Hebt u gebrek aan wijsheid? Hebt u moed nodig? Hebt u kracht nodig? Bent u geestelijk blind? Is uw hart zo hard als een kei? Bent u roetzwart vanwege de zonde? Bent u verslaafd aan de zonde? Deugt er niets aan u? Is uw leven een mislukking? Kunt u zichzelf niet beheersen? Ligt u verloren in zonde en schuld? Moet u sterven, maar u kunt het niet? Drukt de zonde van de jeugd nog steeds op u? Bent u mismoedig? Lijdt u vanwege andere mensen? Hebt u een zaligmaker nodig voor uw ziel? We kunnen doorgaan, maar hier is een zaligmaker voor u, die een volheid van kracht om u ter beschikking te stellen. Kijk, zijn zaligheid is niet dat hij de zaligheid mogelijk maakt en dan hangt het van u af of u het weet aan te pakken. Nee, zo gaat het niet. Christus maakt de zaligheid niet alleen mogelijk, maar hij past het toe. Hij maakt het werkelijk. Hij treedt uw hart binnen. Hij neemt het roer in handen en hij leidt u op wegen die u nooit geweten hebt. Hij reinigt uw ziel van al uw vuil. Hij geeft u een nieuw hart en een nieuwe geest. Hij leidt u in een weg van zelfverloochening en u leert sterven aan uw eigen wil. Hij leert u volharden in deze weg. Hij omarmt uw ziel. Hij geeft u liefde. Hij geeft u rust. Hij geeft u een rijkdom, een schat wat de wereld niet kan bevatten. Want hij genas ze allen. Hij is een volkomen zaligmaker. O, blijf niet langer bij hem vandaan. Zij die thuis bleven, werden niet genezen. Zij die op een afstand bleven staan en maar gingen weg, werden niet genezen. Maar zij die tot hem kwamen, en u hoeft niets mee te nemen, geen voorwaarden vooraf. Niet proberen om eerst een tijd in uw leven beter te gaan luisteren naar de preek en wat meer te gaan lezen en dat dan de Heere voor te leggen. Dat heb ik nou toch gedaan. Kunt u mij daarom genezen? U kunt niet gaan schacheren met de Heere. Geen voorwaarde. De enige voorwaarde is dat u een zondaar bent. En voor zulke mensen zal hij zijn als een verberging tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed. Als waterbeken in een dorre plaats, als de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. Want het is zijn eer, zijn glorie om hen allen te genezen. Amen. Laten we zingen Psalm 72, de versen 7 en 11. 72, 7 en 11. we eindigen met gebed en dankzegging. Aan het einde van deze dienst gekomen, past het ons onszelf te verootmoedigen vanwege uw heerlijkheid, dat u hen allen genas. En wij zijn het niet waard dat u zo naar ons omziet. Maar wat een heerlijk evangelie. O Heer, het woord is met veel gebrek en tekort verkondigd. Wilt u verzoenen wat niet was naar uw wil? Maar wilt u geven dat het woord dat gebracht is, toch ingang mag vinden in harten van zondaren, van armen en ellendigen, die u uit genade wilt verschonen en hun ten redder wilt zijn? Heere, wil ons trekken, dat we tot u vluchten, dat u onze hulp en onze toeverlaat zal zijn. Wilt u ons nabij zijn, het verdere van deze dag, deze avond, de komende week, willen gezegende dankdagdiensten geven en zegen ook dan de bediening van uw woord. Bewaar ons allen voor een onvoorbereid sterven en geef uw genade aan ons allen. Heb dank voor wat u gaf en ondersteuning wat u verleende. Zegen ons verder in uw gunst om Christus wil. Amen. Willen we tenslotte zingen Psalm 27, vers 7. 27, het zevende vers. Ontvang met biddend hart de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.